Wat ik mooi vind aan de Efteling is dat zij alles eigenlijk heel erg lijfelijk testen. Zij wilden een soort chatbot. Dat hebben ze gewoon tot een live vraagbaak gemaakt. En die liep dus ook rond door het park. Het was echt een mens. En vervolgens is dat gedigitaliseerd. Ja, ik hou daarvan.
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van Denkproducties. Zoals altijd met Hans Jansen, co-host en oprichter van Denkproducties. Ja, goed om er weer te zijn.
Heerlijk.
De nieuwe studio op jullie kantoor. En in deze aflevering te gast Jorissa Neutelings. Ja, oud-ondernemer, was de drijvende kracht achter vier innovatieve bedrijven. En vandaag de dag helpt ze als directeur, commissaris, adviseur en spreker bedrijven toekomstbestendig te ondernemen. En niet voor niets is ze sinds een jaar gevraagd om de rol van Chief Digital Officer bij ABN AMRO te vervullen. Maar ja, waarom heeft een Chief Digital Officer het naar eigen zeggen nooit over digitalisering? Dat gaan we horen in deze uitzending. Jorissa, ontzettend leuk dat je er bent.
Ja, eens gelijks. Fantastisch om hier te zijn. En wat een gave studio. Wauw.
Ja, de kijkers op YouTube kunnen dat meekijken. Voordat we de businesskant van jou induiken, zag ik dat je een andere fascinatie hebt. En dat is suppen. Jij hebt, en ik pak even van jouw website af. Je hebt 220 kilometer gesuppt in 2021. En misschien dit jaar ook wel.
Dit jaar moet die nog plaatsvinden. Ik kan alvast verklappen dat ik niet meedoe dit jaar.
Hoe ben je er zo bij gekomen en hoe lang heb je erover gedaan?
Nou, moet wel een beetje een draadje los hebben. Maar ik ben met suppen begonnen toen mensen nog dachten, sta je nou op een surfplank met echt een jaar of 12 geleden? En simpel omdat het alternatief was om met 20 oude vrouwen in een zaaltje sportoefeningen te doen om je core stevig te houden. Mm-hmm. En ik werd geïntroduceerd tot suppen. Ik dacht, dat is echt een stuk leuker en gaver. Het was heel lastig om te trainen overdag. Want dan kwamen er mensen naar buiten lopen uit hun tuinen. Die zeiden, wat ben jij aan het doen? Dus de hele tijd moest ik stilstaan. Maar ik had al eens een dag meegemaakt van die Sub Elf City. En toen heb ik ooit bedacht, ik ga een keer dat hele ding doen. Maar ja,
al dat is één keer.
Elf City is echt de Elf Stedentochtroute.
Is de Elf Stedentochtroute. Ja. En in plaats van dat je kruisjes haalt, moet je een bel luiden onderweg in de verschillende steden. En je doet er 5 dagen over. En per dag sta je tussen de 8 en de 10 uur op de plank met 1 kwartier pauze. Nou, je moet ook, als je aan kant komt, moet je je zo laten vallen op de kant, want je bent gewoon stijf. Iedere avond word je losgemasseerd en dan ga je weer. Maar er gebeurt iets geks met je in je geest. De eerste dag denk je echt, wat had ik bedacht? En je kent niemand en je moet met elkaar samen die tocht doen. Je kan het niet alleen. Als er wind is, moet je ook, net zoals met fietsen, in van die treintjes, maar dan noem je dat ook bij supper. Inderdaad, Hans. En de tweede dag, dan doet alles pijn. En ik weet, die tweede dag kwam ik echt half overgevend over de finish. En de derde dag gebeurt iets dat je, dit is wat ik doe. Ik sup, ik eet, ik slaap. Ik sup, ik eet, slaap. En je zit in een soort automatisme. En ik had bedacht, in die 5 dagen ga ik echt wereldissues oplossen. Ik heb tijd om na te denken. Niks.
Eat, sup.
Niks. Kan zijn dat specifiek voor mij is dat er niks kwam. Maar je zit gewoon helemaal in een zone. Ja, bizar. Ja. Maar het is zo intensief. En dan ook met het tempo van werken. Weet je, dat trainen. Ik heb het zo onderschat. Ik moest zoveel uren maken. Ja, met een fulltime baan en commissariaat. Dat ik wel dacht van, dit is helemaal niet gezond. Dat is geen gezonde manier van sporten meer. Dus, nee,
maar je hebt het wel gehaald.
Zo is
super.
Heb je dan ook een kruisje? Of een,
kruisje. Als je 1 dag meedoet, krijg je gewoon
een bolletje.
Medaille. Maar het kruisje, dat krijg je na 5 dagen. En die hangt dus ook op mijn kantoor. Daar ben ik echt stik trots op. Ja.
Hans, je hebt een bijzondere band met Jorissa. Jullie kennen elkaar al ontzettend lang uit Elsevier tijd.
Ja, toen deed ik congressen voor algemeen management. Eigenlijk, dus mijn carrière wendingen zijn nog wel vrij beperkt gebleven in die tijd.
1 keer, hè? 1 keer. Precies. Ja.
Maar ik deed colleges en congressen voor leidinggevenden in de open markt. En Jorissa was chef van het congresbureau van Elsevier. Dus als een bedrijf een congres georganiseerd wilde hebben, dan kwam Jorissa met haar team langs. En dat is echt een andere tak van sport. Want zij verkocht dan zeg maar uren en concepten. En ik verkocht kaartjes en vooral kaartjes. Dus en we zaten vaak op de algemeen managementmarkt. Dus moesten we sprekers uitwisselen. Af en toe mee naar pitches. En je hebt, dat heb je ook als je collega's hebt gehad. En je bent allebei weg. Dan zijn er een aantal collega's waarvan je denkt, Dat is een mooie een soort natuurlijke selectie. En sommige hou je contact mee. En we hebben heel veel contact gehouden. En
vandaag de dag commissaris bij Denkproducties.
Ja. Ja. En ik zei Jan Detail, Ben Tichelaar. Hans claimt hem. Maar voor waar wij werkten, heeft hij bij mij zijn eerste dagvoorzitterschap gedaan. Ja. En het onderwerp was elektronische knipseldiensten. Wat is dat? Weet iemand dat nog vandaag de dag? Prachtig, hè?
Elektronische knipseldiensten. En toen deden wij ook nog een keer een congres over hondenpoepbeleid. Dat kan ook, hè? Je kunt gewoon, er was ooit een weddenschap bij Elsevier. Kunnen we een onderwerp bedenken waar je congres over kan organiseren? Want eigenlijk overal kan je congres organiseren. Toen was hondenpoep, was een soort challenge. Hondenpoep. Maar er is dus gewoon in elke gemeente een commissaris, of een commissaris, een coördinator hondenpoepbeleid. Dus er is een collega van ons die heeft een congres georganiseerd over de laatste stand van zaken hondenpoepbeleid. En had je het helemaal.
Was ook een succes.
Als je 200 gemeenten hebt, heb je 200 coördinatoren. Leveranciers van poepzakjes, schoonmaakapparaten, et cetera.
Ik weet nog van die soort stofzuigwagentjes
Ja, dus je kunt echt heel gaaf congres maken. Ja. Over
hoe... Bij mij is altijd bijgebleven boren in slappe grond.
Boren in slappe grond.
Boren.
Ja, die bestaat. Ja, was ook een evergreen. Nou ja, maar goed, noem de Noord-Zuidlijn is boren in slappe grond, hè? Hoe boor je nou een tunnel in grond die verzakt?
Ja.
Nou ja, dat.
Je kan van alles iets interessants maken.
Het leven kan rare wendingen krijgen. Van congressen over hondenpoep naar. En even een kort bruggetje maken naar 19 september. Want het is al bijna.
Ja.
Ja, het Future Focused Leadership.
Ja.
Hoe is de stand van zaken, Hans?
Ja, we hebben net een doorloop gehad met het team. Het wordt echt vet. We hebben 11 sprekers, 3 podia. Het is logistiek een soort van uitdaging. sprekers die de dag daarna bij onze collega's in Noorwegen en Finland moeten spreken. Dus vluchten moeten halen. Maar we hebben het klaar. En het is stiekem wordt dit wel zo'n dag. Waarschijnlijk ren ik de hele dag rond. Maar ik ga de dag daarna waarschijnlijk gewoon de live recording kijken. Want het wordt wel heel vet.
Ja.
Heel cool.
Kijk je naar uit?
Ja, enorm. En je kan er ook eigenlijk niet geweest zijn. Hè, als je zelf enig respect hebt voor je eigen educatie. Het wordt gewoon zo tof. Ik kijk echt uit naar Harari. Ik ben zo benieuwd om te horen wat hij te zeggen heeft. Die man weet zo ongelooflijk veel. Voor mijn gevoel kan hij over ieder onderwerp praten.
Misschien wel een leuke vraag. Ja. Even advocaat van de duivel spelen. Want je hoort af en toe, het is zo'n rijk palet aan sprekers. We hebben dat van Usain Bolt tot Harari, tot een Amy Edmondson over psychologische veiligheid.
Ja.
Nou ja, echt tot aan Boyan Slat van de Ocean Cleanup. Kijk ik zelf enorm naar uit.
Ja.
Maar soms hoor je dan mensen zeggen, ja, maar wat is dan de samenhang daartussen? Hoe zou jij dat kunnen beschrijven?
Die is voor mij heel simpel. Want de basis is future-focused leadership. Als leider kan je niet alleen maar van één stukje inhoud zijn. Als ik ook kijk naar mijn dagelijkse werk, dan ben ik verantwoordelijk voor digitaal. Maar ik ben bezig met duurzaamheid. Ik ben bezig met mensen leiden, met hen veilig te laten voelen, zorgen dat ze naar hun zin hebben. Ik ben bezig met carrières van mensen, ik ben bezig met financiën. Alle topics, maar ook de outside world. Wat gebeurt daar? Welke invloeden zijn nou belangrijk voor onze toekomstige manier van werken? Al die elementen zitten verpakt in één dag. En ik denk ook van, joh, je kunt urenlang managementboeken lezen. Je kunt ook gewoon ieder jaar naar Amsterdam Business Forum gaan. En dit is de eerste keer. Dit is echt, ik voel gewoon spanning voor Hans. Met wat hij allemaal moet organiseren. En voor het eerst uit moet vinden. Maar gelukkig, zo'n super ervaren organisatie. Dat gaat helemaal goed komen. Maar ik denk, als jij een leidinggevende bent met één topic. Dan kun je je afvragen of je nog goed mee kunt deze dagen.
Nou, nog één opmerking van mijn kant dan. En dan houdt deze schaamteloze zelfpromotie daarmee op. Ja, ik denk dus dat het een hele gave dag gaat worden ook om met je team naartoe te gaan.
Ja.
Want je kan natuurlijk er wel zelf heen gaan. Maar hoe gaaf is het als je dit met misschien 2, 3, 4, 5 mensen van je managementteam, dat je daarheen gaat. En dat je dat samen ervaart. En dat je dat ook daarna ook direct kan gaan reflecteren. Van hoe zit het eigenlijk bij ons? Hoe zit het bij ons in de organisatie? En wat moeten we hiermee?
Ja, en dat voorkomt ook het effect van collega's. Ook ben je op cursus geweest. Ja. Omdat je hetzelfde hebt meegekregen. Ja. Je dat dan dus ook gelijk uit kan werken binnen jouw organisatie.
Ja. Wat jullie niet weten, is dat we ook, dat is wel grappig, we zijn met Patrick van der Pijl van Business Model Models Inc. Hebben we een soort speciaal sidetrack gemaakt. Dus je kunt bij ons kiezen of je gaat in de zaal zitten sprekertjes kijken.
Mm-hmm.
Of je denkt, we willen echt aan de bak. En dan gaan we met 8 facilitators. Dan ga je in de pauzes met elkaar overleggen. Oké, wat heb ik gehoord? Wat wilde ik eigenlijk in het leven? Wat ga ik hiermee doen? En wat moet ik morgen in mijn team doen? Dus dat is een beetje voor de wat meer fanatieke deelnemer, maar die dus ook iets wil bereiken. Hebben we een soort speciaal pleintje ook, waar die facilitators jou helpen. En dan ga je dus, je doet het of gewoon ik ga zitten en ik ga het over me heen laten komen. Of ik doe zeg maar de drill. En dat is voor ons een experiment. We gaan het met 40 mensen doen. Om te kijken, weet je wel, kan je gewoon veel meer uit zo'n dag halen?
Super interessant. Ja. Leuk. En dan zijn Patrick van der Pels, briljant natuurlijk in zijn business model aanpak.
Ja. Waarom heb je dat zo verstopt? En weten wij dat nog?
Ja. Nee, ja, dat, omdat we dat eigenlijk pas van de week helemaal rond hebben gemaakt.
Ah, oké. Vooruit dan.
Nou, kan ook de podcast van Patrick enorm aanbevelen op BNR. De baanbrekende business model is ontzettend fijn. Altijd om te luisteren samen met John Waschagen. Maar we gaan eventjes terug. Jurissa, je doet nu iets minder dan een jaar bij ABN AMRO betrokken. Hè? Ik noemde het al eventjes Chief Digital Officer. Maar je zei ook, las ik zo, dat je het eigenlijk nooit hebt over digitalisering. Nee. Die moet je even uitleggen.
Ja. Ja, digitalisering, dat is geen doel op zich. En het lijkt het soms wel te zijn. Hè. Bij veel bedrijven waar ik binnen heb mogen kijken, werd heel vaak gezegd, ja, en we willen nog graag een app. Of we willen een omgeving waar je alles
in de metaverse,
kan zien.
Bankieren in de metaverse.
Ja. 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 Maar het is natuurlijk onzin. Ik bedoel, dat is leuk. Dat zijn speeltjes voor de board. Waar het veel meer om gaat, is hoe zit klantgedrag in elkaar? En hoe zorg je dat die klanten goed geholpen worden met behulp van digitale middelen? Het is maar een oplossing. Als je klantgedrag niet begrijpt en je begrijpt wel digitalisering, dan word je nooit succesvol.
Ja, je hebt in je carrière bij een stuk of 40 bedrijven echt van dichtbij mogen binnenkijken. Ja. Ook over de innovatiekant. Nou ja, ABN AMRO noemde wel eventjes, maar ook AZR, KPN. De Efteling vind ik een hele mooie.
Ja.
Omdat het zo'n aansprekend voorbeeld is. En we gaan natuurlijk vandaag in deze podcast gaan we een aantal van de mooie cases die je daar hebt voorbij zien komen, gaan we bespreken. Maar het leek me mooi om eventjes te starten met misschien wel de Efteling. Omdat het bij iedereen op zijn netvlies staat. Wat doen zij goed als het gaat over innovatie en digitalisering?
Ja, nou de Efteling, dat is echt een verhaal apart. En toen ik bij de Efteling aanwezig was om te kijken van hoe kunnen we hier de business innoveren en meer digitaliseren, was er toch een grote diepgewortelde angst van ja, we weten niet of we dat willen, want dan lopen al die mensen met hun mobiele telefoon voor hun gezicht door het park. En het gaat er juist om dat ze even weg zijn uit de werkelijke wereld en genieten van alles wat er is binnen de Efteling. Als je goed rondloopt, daar is overal zijn kleine details, ja, prachtig. En los van dat zij een innovatieprogramma toen hadden lopen als zijn een soort Dragon's Den. Hè, waarbij nieuwe ideeën vanuit de Efteling op het gebied van digitalisering, maar ook andere innovatieve ideeën. Daar kon je gewoon sponsoren als manager. En dat idee werd ook uitgevoerd. En ik kan me nog herinneren dat ze dan in het huisje van vrouw Holle vergaderingen hadden. Hè, met van ze die HoloLenzen. En ja, geweldig. En wat ik mooi vind aan de Efteling is dat zij alles eigenlijk heel erg lijfelijk testen. Een mooi voorbeeld. Als je door dat park loopt, ja, dan wil je wel weten van joh, waar is de Fata Morgana? Of wat is de kortste weg naar de Python? Nou, er is een app, die wordt heel goed gebruikt. Daar zit ook een plattegrond in. Maar goed, als je zo'n manneke ziet lopen met een uniform aan, dan spreek je die aan.
Ja.
Zij wilden een kennisbasis maken, een soort chatbot die de veelgestelde vragen kon beantwoorden terwijl je in het park was. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben die chatbot, dat hebben ze gewoon tot een live vraagbaak gemaakt. Die is natuurlijk op een Efteling-achtige wijze aangekleed. En die liep dus ook rond door het park. Op die manier verzamelden ze de meest gestelde vragen.
Een soort van persoon met ask me anything.
Ja. Het was echt een mens. Ja. En vervolgens is dat gedigitaliseerd. Ja, ik hou daarvan. Ja. Dat is zo aansluiten bij de echte concrete ervaring wat er in het park gebeurt en wat jij als bezoeker nodig hebt. Dat eigenlijk hoort dat op die manier te gaan.
Ja,
heel
precies,
dicht bij het hart.
Je zegt eigenlijk ook als zij gewoon waren begonnen met die app open te gooien en stel maar een vraag, dan waren er misschien hele andere vragen uitgekomen dan wat je ze tegen mensen zou stellen als je daar fysiek aan het rondwandelen bent.
Ja, of dat je features maakt die niet gevraagd worden, omdat je helemaal denkt vanuit de technologie en niet vanuit welke vraag heeft een klant die tussen de Fata Morgana en de Python loopt.
Ja.
Doe mij denken aan een heel mooi voorbeeld, dat is ook waar gebeurd. Er was een universiteit in Engeland. En die hadden letterlijk, zoals vroeger heb je zo'n universiteitscampus met zo'n vierkant gebouw met een grasveldje in het midden.
Ja.
En iemand moest de bestrating maken voor dat grasveldje in het midden. En er waren dus allemaal campussen die lagen aan dat pleintje. En toen zei die man, ik moet hier wat bestrating maken. Maar wat we gewoon gaan doen, we gaan een jaar lang niks doen. En iedereen gaat over dat gras lopen. En dan worden er paadjes uitgezet. En die gaan we bestraten. Dat is uiteindelijk wat je doet.
De olifantpaadjes werden. Wauw.
Maar dan bestraten. Ja. Dus niet eerst denken van, nou, we zetten van links voor naar rechts achter. Maar we gaan eerst kijken, hoe lopen mensen? En daar maken we vervolgens bestrating van.
Ja.
En dat doet Efteling dan eigenlijk ook. Eerst kijken, wat heeft een klant als vraag? En dat digitaliseren. En niet van andersom.
Ja.
Ja.
Wat voor trends en ontwikkelingen zie je op dit vlak gaande? Want digitalisering is natuurlijk een heel erg breed
speelveld.
Enorm breed, ja.
Ook al zo breed. Ik krijg denk ik alleen al in mijn specifieke e-mailboxje die ik speciaal heb over nieuwsbrieven over innovatie en digitalisering, krijg ik denk ik 100 per dag binnen. Dus je hebt er echt, weet je wel, meer dan 4 dagtaken aan om alles bij te houden wat er allemaal gebeurt. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel ondernemers, leiders dan denken, je wordt een beetje lam geslagen. Je weet niet waar je op moet focussen. Wat zijn dingen waarvan jij denkt, van, die zijn enorm kansrijk. Daar kijk ik enorm naar uit. En waar denk je, dat is een enorme hype die nu gaande is. En dan moeten we vooral voorlopig ook nog even van weg blijven.
Ja, eigenlijk wil ik beginnen bij ondernemers zelf. Want ondernemers die weten vaak heel goed waar hun klant op staat te wachten. En op zit te wachten. En ik denk dat dat de basis is van goede digitalisering. Dus laat je niet gek maken met allerlei tools die langskomen. Dit gaat je enorm helpen en dit en dat. Een ondernemer weet heel goed wanneer het moment aangebroken is om iets verder te digitaliseren. Aan de andere kant, de klant wil eigenlijk alles zelf kunnen regelen. En ik denk dat dat sowieso belangrijk is. Dat gaat nooit meer weg. Ik wil, wanneer ik dat wens, mijn zaken kunnen doen. Zelf. Zonder interactie met een mens of een organisatie. Op welke manier dan ook. Dat gaat niet meer weg. Maar wat daarin belangrijk is. 10 jaar geleden ging het allemaal over self-service. Kan je zelf doen? Kan je zelf? Ja, met alle respect. Thuis besteed ik ook zoveel mogelijk uit. Ik wil helemaal niks zelf doen. En dat wil ik ook niet voor een organisatie zelf doen. Dus wat je ziet de komende jaren is dat de nadruk van, in plaats van self-service veel meer op automated service gaat zitten. En die automated service die gaat echt geënt worden op jou en op Hans. Mm-hmm. Je service kan hetzelfde zijn, maar de manier waarop je het aanbiedt en in welke stappen en in welke volgorde je bepaalde producten aanschaft of welke vragen zich ontwikkelen, dat op basis van data analyseren, dat zijn wel echt hele grote trends. Daar ontkom je bijna niet aan. Dus ik denk dat die heel erg belangrijk is. Een andere waar een aantal jaar geleden heel veel over gepraat. Alles wordt conversational. Hè, om een mooi woord te zeggen. Je gaat met je stem, heb je interactie. Vroeger noemde dat telefoneren. Nu is dat conversational. Omdat je met een conversational interface praat. Hè, dus
de slimme speakers.
Ja, precies. Je Google Home. Of ik heb ook nog wel eens de neiging om te praten tegen mijn laptop als ik geen zin heb om te typen. Mm-hmm. Dan typt hij het in. Naal is alleen. Als ik dat te veel doe en ik lees het begin, denk ik, wat heb ik daar nou eigenlijk gezegd? Omdat hij niet feilloos is. Maar er werd verwacht dat die slimme speakers en conversational een enorme vlucht zou nemen. Maar gek genoeg, hij is er wel. Het is niet echt doorgebroken. En daarvan zou ik zeggen, ga daar nou niet je zuurverdiende centen in eerste instantie in stoppen. Kijk wat er met die techniek gebeurt. Bovendien vind ik alles wat met spraak is. We hebben steeds meer slechthorenden in ons land. Die hebben last van dat alles conversational wordt. Die waren super blij met messaging. Hè, dus met een WhatsAppje sturen aan een bedrijf. Konden ze gewoon lezen. We worden allemaal ouder. De aantal slechthorenden neemt toe. Ik zie daar wel wat frictie ontstaan. Dus ik ben heel benieuwd. Maar
interessant. Ja. Een van de dingen die ik daarvan ook wel weer fascinerend vind, is dat je hoort de laatste tijd natuurlijk heel veel over inderdaad chatbots die steeds beter, slimmer zouden worden. Ook de grote techgiganten die maken de ene na de andere chatbot die, zelfs sommige mensen beweren zelfbewust zouden zijn. Zo goed kunnen ze converseren. En tegelijkertijd heb je een aantal, als je dan naar de praktijk kijkt, hoe vaak ik een chatbot heb gebruikt om met een bedrijf te communiceren. Ik zal geen namen noemen, maar een grote webgigant in Nederland met een blauw logootje. Die hebben al sinds 2008 een chatbot.
Ja, Billy. Ja.
Billy. En ik krijg er nog steeds elke keer ruzie mee. En volgens mij is dus de meest gestelde vraag aan Billy nog steeds, wat is het telefoonnummer?
Kan ik een medewerker
spreken? Hoe zie jij die trend gaande?
Ja, ik moet je zeggen, ik ben wel fan van chatbots. En Billy is gewoon echt adorable. Hè? Want bol beneden staat Billy ook met zijn dikke buik. En hij heeft een hoog knuffelgehalte. Ik denk wel, bij Bol hebben ze wat last van de eerste zijn. En die techniek is zo snel doorontwikkeld. Dus dan word je uiteindelijk van voorloper, moet je eigenlijk die stappen bijzetten om ook te zorgen dat die chatbot meer geïntegreerd samenwerkt.
Ja, en dan heb je te maken met legacy systemen misschien weer. Waardoor het niet up-to-date is met de laatste.
Het is net een echt bedrijf. Bedoel. Ik denk dat chatbots, die zijn bij uitstek in staat om jouw intent, hè, zoals we dat in mijn vakgebied noemen, jouw intent te herkennen. Klop jij bij mij aan? En om daar de goede weg te vinden. Je kunt ook zelf zoeken, maar daar hebben we het weer. Dan moet je het zelf doen. En een chatbot kan het faciliteren. Ik geloof in chatbots die ook transacties kunnen doen. een aankoop, een bepaald service, als je ergens een certificaat voor wil hebben, noem het maar op. Dat kan volledig door een chatbot afgehandeld worden. Maar het vraagt om een heel goed ingerichte processtructuur aan de achterkant. En daar gaat het heel vaak mis. Dus zo'n chatbot blijft dan een soort veredelde zoekmachine.
Ja, en blijft wel altijd... raden eigenlijk.
Ja, en dan is die minder goed dan het vergrootglasje rechtsbovenin op een website. Dus als je met chatbot echt kan services kunt bieden, verkoop kunt begeleiden, dan kan het ook echt de druk bijvoorbeeld bij klantenservice wegnemen. Binnen Vattenfall heb ik die chatbot ook neergezet met een team. Ja, ik ben laatst verhuisd van Rotterdam naar Utrecht. En ik wilde mijn energie naar een ander adres overzetten. Helemaal begeleid via de chatbot Nina. En ik heb geen mens gesproken en fantastisch geregeld. Maar daarvoor is er heel hard gewerkt aan het proces wat erachter zit. Om het simpel te maken, minder stappen. En dat dat elkaar allemaal automatisch opvolgt.
Ja, want er zijn natuurlijk best wel wat stappen die je ook moet nemen. Dat zie je aan de voorkant niet als je ermee aan het praten bent. Maar dat om zo'n chatbot te leren begrijpen waar het over gaat in die context van zo'n bedrijf. Dat je heel veel, wat de Efteling ook heeft gedaan, heel veel voorbeeldinformatie nodig hebt van welke echte vragen er zijn.
Nou,
dan moet je gaan labelen.
Zo moeilijk. Labelen is moeilijk. Maar ik zal je vertellen, toen we opstarten met die chatbot, hoe vaak we niet de 100 meest gestelde vragen hebben herschreven. Omdat je hebt natuurlijk nog helemaal geen zelflerend systeem als je start. En Engelse termen werden niet goed uitgesproken. Dus toen dachten we, dan gaan we ze fonetisch. Maar dan worden ze elders weer niet herkend. Kan je ze weer niet hergebruiken. En toen waren we te populair in ons taalgebruik. En daar vielen mensen over. Hè? Die chatbot.
Hey, alles swag. Ja.
Maar hè, met leuke icoontjes. Ja, dat viel ook niet goed. Zoveel moeten zoeken om de juiste toon te raken. Het is niet iets wat je even op een zondag namiddag doet.
Nee. Dus daar dat bruggetje wil ik maken. Hoe moet je dan als ondernemer of als leider binnen een wat grotere organisatie dan beslissen of je hier wel of niet in gaat investeren? Want het is dus best veel werk.
En wanneer heeft het zin?
Ja, ik denk dat een chatbot zin heeft als jij veel verschillende processen hebt en een groot aantal klanten. Je moet de afweging maken van als ik aan die techniek begin, kom ik er voorlopig niet vanaf. En dus kan ik inderdaad blijvend investeren? Kan ik een team vrijmaken om hier iedere dag aan te werken en te verbeteren? Maar met alles wat ik zeg met techniek, als jij ondernemer bent, tenzij natuurlijk jij een technisch ondernemer bent en voorop moet lopen, wacht tot die kritische massa daadwerkelijk zo'n chatbot heeft omarmd. Voordat je je zure geld erin gaat steken. Wacht langer dan dat je als ondernemer de ondernemer zou willen. En dan ben je maar de risé van de bedrijfsborrel. Heb jij nog geen chatbot? Want die eerste jaren met dit soort technieken werken kost zoveel geld. Weet je, yacht and be better. Dat is eigenlijk mijn devies voor veel kleinere ondernemers. Ja.
Komen we weer bij onze grote vriend. Is even mijn favoriete managementboeken van Kostas Markides. Fast Second, dus misschien zeg je wel fourth of fifth. Ben niet de eerste, maar wacht inderdaad tot de innovator het helemaal heeft uitgewerkt. En alle fouten heeft gemaakt, bij wijze van spreken, tot het een prototype is. En pak het dan op. Hè? Apple heeft niet de iPod uitgevonden. Renk Xerox heeft niet de kopieer uitgevonden. Maar die hebben er service aan toegevoegd. Apple heeft design aan de iPod toegevoegd.
Ja.
Ja.
Maar pak iets waar potentie in zit. Wacht tot het uitontwikkeld is. En dat het een beetje zijn waarde heeft bewezen. En maak het dan wel met je eigen flavor heel bijzonder.
Daar ben ik het helemaal mee eens. En één belangrijke aanvulling daarbij. Bouw het niet zelf. Als je soms ziet wat daaruit komt, hoezo ben jij opeens goed in het bouwen van chatbots? Werk gewoon met een bestaand systeem. Tweak dat en hoop dat ze ook een soort open learning en open development hebben. Dus wat ze bij een ander ontwikkelen, dat kun jij ook gebruiken. Dan ga je ook mee in de juiste techniek. Maar denk niet, dat doe ik even zelf. Hou je echt op je eigen stil, focus op je eigen bedrijf.
Ja, een mooi boekentip daarover. Beeld van Tony Verdel is net uitgekomen. Tony Verdel is de bedenker van de ontwerper, de ontwikkelaar van de iPod en de iPhone en de Nest thermostaten.
Ik heb hem zien spreken op Slush. Hele gaaf.
Hij is echt heel gaaf. Ja. Ik zeg dit ook omdat ik hoop dat je hem ooit nog een keer als spreker binnen hengelt.
Wordt hij gewoon beïnvloed waar ik bij sta.
Een andere trend die je naar ons had toegestuurd van tevoren, vond ik ook heel interessant. Ik ben benieuwd wat je daarmee bedoelt. Is betalen voor veiligheid als businessmodel?
Ja. Kijk, op dit moment ben ik natuurlijk eindverantwoordelijk voor digitaal bij een bank. Nou, we weten allemaal, hè, als je mensen vraagt, wat voor een beeld heb je in je hoofd bij een bank, dan komt nog steeds die kluis op. En die kluis, die veiligheid, verwachten klanten ook van een bank. Nou, op dit moment wordt er ontzettend veel geld besteed aan het veilig houden van alles wat bankair is. Hè? Want ja, als je daar misbruik van kan maken, dan kun je daar snel rijk van worden. En in toenemende mate zie ik de klanten, de consumenten onzeker worden over alles wat met internet en mobiel te maken heeft. Ja, is dat wel veilig? Kan ik dat wel gebruiken? Laatst mijn opa dacht dat hij een appje kreeg van nichtje X en die vroeg om 3000 euro. Ja, ik heb het maar overgemaakt. Dat gebeurt en dat is nog maar echt een klein beetje. Maar als het jou overkomt, ja, als een Nederlander, dan is dat enorm impactvol. Ik denk dat veiligheid, en niet alleen voor de bank, maar voor meer bedrijven, veiligheid wordt iets waar ik geld voor over heb. De garantie om te weten dat ik veilig gebruik maak van internet, dat mijn geld niet gestolen kan worden doordat ik iets verkeerds doe, dat is echt een businessmodel. We moeten ons bewust ervan zijn dat het iets is waar klanten eigenlijk steeds meer voor willen gaan betalen. Als ze zeker weten dat het goed zit. Ga je zelf maar naar. Als je zeker weet dat iets geregeld is, dan heb je daar geld voor over. En dat, ja, dat triggert mij. Hoe kun je vanuit onzekerheden ook weer tot businessmodellen komen? Ja, dat vind ik ook gewoon heel interessant.
En zakelijk lijkt me dat sowieso eigenlijk een no-brainer. Hè? Dat als je een zakelijke rekening hebt, dat je echt wil dat dat 100% veilig is.
Ja.
Zijn consumenten daar ook al klaar voor? Of moet dat, of gaat dat, zie je dat dat iets is wat gaat komen? Dat je daar geld voor over hebt.
Dat is iets wat je... ik zeg altijd, ik geef nooit antwoorden namens de klant. Hmm. Dat is iets wat je gewoon moet gaan testen. Ik denk dat je wel expliciet moet maken van wat is hier nou bijzonder aan? Wat doen we hier nu aan? Welke garanties geven we? En dan zul je moeten kijken van, is dat zo? Kijk, ik kan van alles bedenken, maar ik heb het ook heel vaak mis. Dus ik heb in een vrij vroeg stadium geleerd, uitvaartverzekeringen voor jongeren. Ik kan hem zo nog even toelichten. Dat je gewoon niet moet uitgaan van je eigen overtuigingen. Gewoon testen. Kijk maar wat er gebeurt. En van daaruit maak je het beter.
Nou, je ziet natuurlijk wel de trend dat steeds meer mensen inderdaad toch ook als persoon betalen voor een VPN-dienst. Ja. Of te veilig te internetten, ook als je op reis bent. Of misschien wel password managers.
Ja.
Ik ben toch gewoon dat benieuwd. Ik kan me heel goed voorstellen dat het ook voor heel veel bedrijven die misschien niet over nadenken interessant kan zijn. Als je kijkt hoe ongelooflijk veel bedrijven toch het slachtoffer worden van internetcriminelen.
Ja.
Gebruikersbestanden die worden buitengemaakt.
Ja.
Ik denk dat je daar als bedrijf ook enorm je op kunt onderscheiden. Als je kan aantonen wat je allemaal doet om te zorgen dat je gebruikersdata veilig is. En je misschien daar ook wel inderdaad beter in bent dan jouw concurrenten.
Zeker. Hmm. En of je er nou geld voor betaalt of niet. Het is daadwerkelijk een asset van onderscheidend vermogen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja.
Maar je zegt, ik wil proberen te kruipen in de huid van de klant. Want wat je niet moet doen, is een uitvaartverzekering voor jongeren. Ja, je zegt hem zelf op en dan zitten die luisteraars. Ik wil dat verhaal horen van die uitvaartverzekering van jongeren.
Nou ja,
wat heb je daar gedaan?
Ja. Dus even oma verteld. Hè. In die tijd hadden we MTV met Pimp My Rides. En op een gegeven moment had je Pimp dit, Pimp dat, Pimp zus, Pimp zo. En ik werkte destijds bij een verzekeraar en die had uitvaartproducten. Maar als je 18 werd als jongere, dan moest je van de polis van jouw ouders af en moest je verleid worden tot een eigen polis aan te gaan voor een uitvaartverzekering. En toen kwam er op een dag een creatief naar mij toe en die zei, ja, we hebben het bedacht. Echt iets heel leuks voor jongeren.
Voel je hem aankomen?
Pimp my grave.
Ja. Oh, oké. Okay, yeah.
Pimp my grave. Dat werd eigenlijk de uitsmijter. En ik zie, joh, dat kan echt niet. Daar gaat iedereen van uit zijn stekker. Moeten we niet doen. Maar ja, als ik denk, moeten we niet doen, dan ergens heb ik ook zo'n trigger, laten we het doen.
Ja.
He, dus er zit iets geks. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Persaandacht. Dat ging gewoon lopen. Er was alleen een probleem van die aandacht. MTV vond het niet zo leuk. Dus uiteindelijk werd het Can You Dig It, waar we dan een game aan hadden verbonden dat je lichamen terug in de grond kon slaan door... goed. Okay. Ja, het klinkt heel bizar hè, als je het zo droog in een podcast zegt, maar het is wel de essentie van test en durf. En durf je te onderscheiden en je kunt echt verrast worden. Ik word nog dagelijks verrast. Wie ben ik om de waarheid in pacht te hebben?
Ja.
Nou, ik zit te denken aan het concept Pimp My Speaker voor de volgende.
In die zin hebben we een gemeenschappelijke ervaring. Ik heb ook een brief gehad van Viacom International. Ja. Want ik had een seminar Pimp Je Afdeling. heet Jeroen Husser. En Pimp Je, ik had al uitgezocht dat Pimp My is een woordmerk.
Ja.
Maar Pimp Je niet. Dus ik denk, nou, doe ik dat. Alleen ik had ook wel het lettertype van Pimp My Ride opgezocht in de free fonts. En dat was toch wel duidelijk een beschermd.
Dat was duidelijk.
Oh, wat grappig.
Ja,
dat wist ik niet.
Ja. Ik heb het een keer van Hasbro International gehad. Of dat toch even anekdotes delen. Toen was mijn hoofdredacteur van Sprout. En dan hadden we een hele mooie spread laten maken. Met een soort Monopoly poppetjes. Nou, die waren niet blij in. Ook in Utrecht. Terug naar de innovatietrends. Want daar hebben we het natuurlijk vandaag over.
Ja, waar ik wel benieuwd naar ben is ook wel. Want we hebben nu al gehad aan de buitenkant. Wat kun je doen voor je klanten. Ja. Maar dan, hoe werkt dat dan in een team? Want je hebt een team van echt. Veel mensen, hè? Bij
1100.
Dat vind ik een groot team. Vind ik gewoon, dat vind je niet?
Ja, dat is
een
groot team. Ook zeker als groot team.
Ja, IT.
Ja. Hoe zorg je dan ervoor? Want je zegt eigenlijk, weet je, we moeten vooruitdenken naar wat er allemaal gaat komen. En dan moeten vervolgens die 1100 mensen daar in een bepaalde manier aan gaan werken. Hoe zorg je ervoor dat je A, als je iets signaleert van dit gaan we doen, want de klant heeft dat aangegeven, dat ook gebeurt? Hoe krijg je dat? Hoe werkt dat intern ook bij een bank?
Ja. Het gevaar is van zo'n grote afdeling is dat iedereen eigenlijk zijn eigen toeltjes op zijn eigen eiland maakt. Mm-hmm. Die dus bijna niet meer te verbinden zijn, maar ook vanuit de klant niet een logisch geheel verbinden. Allerbelangrijkste, ja, het is eigenlijk heel plat. Hebben we één doel? Hebben we één visie? Hebben we één missie? Mm-hmm. Hebben we principes bedacht op de manier waarop we dit aan de klant willen aanbieden? Hoe we designen? Gebruiken we de teksten uit één basis? Zit alle data in één omgeving? Et cetera, et cetera. En mij irriteerde dat ook. Hoe krijg je dat nou gemanaged? En wat ik vaak merk is dat er geen visie is op die klantinteractie in combinatie met digitaal. He, dus dat vakgebied is echt gestart van, nou, we hebben een website en hebben we nog een mijnomgeving. Ah, we hebben een app erbij. Dus bij heel veel bedrijven tref ik een soort aan elkaar geplakt landschap aan.
We hebben nog een CRM-systeem, we hebben nog een offertesysteem, een facturatiesysteem.
Je kunt nog wel even doorgaan, inderdaad. En wat daarin belangrijk is dat vakgebied is veel volwassener geworden. Dus dan moet je opnieuw beginnen. En ik heb een methodiek ontwikkeld. Heeft ook mee te maken dat ik zelf nogal ongeduldig ben. Dus ik wil dingen snel afronden. Waarin we eigenlijk in een driedaagse methodiek met heel veel mensen betrokken bouwen we één visie op die toekomstige klantervaring. We maken daar een verhaal bij, een prototype, de principes, hoe we werken. En dat is voor iedereen eigenlijk een soort gids. Hoe bouw je het op? Daar kan je ook op testen. Daar kan je. En dan krijg je uiteindelijk gewoon één doel en één verbonden toekomstvast ecosysteem.
Het heet de Kaizen-methode, als ik me niet vergis.
Ja.
Waar komt die term vandaan? Het klinkt een soort Japanse connotatie.
Ja, dat klopt. Uiteindelijk draait het om continu verbeteren. Letterlijk is dat de betekenis. Dus ik heb hem een beetje gepimpt, hè, om even in het thema te blijven. Waarbij. Dat is de start van continu verbeteren. Maar je moet wel weten welke richting je uitgaat. Dus vandaar 3 dagen helemaal opgesloten, een beetje gestolen uit lean. Mm-hmm. Hè, dus gewoon heel goed voorbereid, kort cyclisch, alles uitwerken met elkaar en dan gaan. En dan doorlopend verbeteren. Want hoe je vervolgens die visie invult, dat moet je weer met meetbaar klantgedrag doen. Je moet kijken of iets werkt. Misschien moet je het net een beetje aanpassen. Ja, dat is het echte digitale werk. Dat continu verbeteren. Dus ja.
Wat zijn voorbeelden van bedrijven van je zegt, nou, daar ben ik misschien niet zelf bij betrokken, maar ik zie het om me heen, in binnen of buitenland, waarvan je denkt, nou, die pakken dit gewoon heel goed aan. Die luisteren dus echt naar die klant en maken daar vervolgens digitale producten voor die gewoon heel goed werken.
Ja. Ja, er zijn natuurlijk een hoop platgetreden paden, hè, van bedrijven die iedereen noemt. Ik ben zelf een paar jaar geleden redelijk verslingerd geraakt aan Fitbit. Fitbit, het bedrijf achter een aantal smart sportwatches, omdat ik die app ontzettend goed vond. En die draaide heel erg om jouw interactie, jouw wensen om gezond te worden. En dat werd heel mooi duidelijk in beeld gebracht. Eigenlijk beter dan de. Ja, sorry.
Veel beter dan die Apple Watch. Ja, zeker. Ja.
En echt gericht op dat sporten. En wat ik heel prettig vind is als ik als klant centraal sta in het leven van de organisatie die mij iets levert. En dat is eigenlijk ook een hele belangrijke trend. Onze irritatiegraad die gaat omhoog. We kunnen steeds minder hebben van bedrijven als we moeten wachten. Als het niet gelijk de juiste informatie is. En het moet voor mij zijn. Ja, als ik een tip krijg die voor Hans bestemd is, ja, dan zit ik daar niet op te wachten. Nou, zo'n omgeving rondom dat sporten, Ja, daar hadden zij echt, waren zij vooroploper, vond ik, in hoe ze dat hadden aangepakt. Dus dat is de eerste die bij mij opkomt.
Mooi bedrijf, overgenomen door Google volgens mij enige tijd terug. Hebben ze goed gezien dat daar weer een grote markt zat.
Ja.
En het sluit ook heel erg aan wat Steven van Bellegem volgens mij altijd zegt. Dat die consumenten steeds meer verwachten van jou als organisatie. Ja. En dat ook best wel lastig is, want ja, je moet steeds meer doen. Voor minder, uiteindelijk minder marge over.
Als je dat pak hoort, de retailer en die zei, ja, weet je, wij deden altijd verzenden binnen 4 dagen.
Ja, kan niet meer.
Dat kan echt niet meer. Nee. Dus dat is op een gegeven moment helemaal. Een aantal organisaties heeft een nieuwe meetlat neergelegd.
Ja.
En daar kijkt iedereen zo naar.
Ja. Ja.
Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook weer andere technologieën die het makkelijker maken. Ik ben zelf altijd heel erg verslingerd geweest van Amazon, omdat ik gewoon geen zin had als consument zijnde om die formuliertjes in te vullen op webshops. Maar tegenwoordig met dat Apple Pay systeem of zo, maakt het ook veel makkelijker voor kleine webshop-eigenaren, om het bestelproces gewoon heel erg te stroomlijnen. Dus is dat ook weer iets wat je ziet, dat die technologie uiteindelijk ook weer gaat helpen, maar dat je het wel moet zien en omarmen als ondernemer?
Ja, dat is precies waarom ik zeg van ga niet zelf techniek bedenken of gebruik wat er is. Dus gebruik wat je ziet is dat bedrijven straks niet meer hun eigen systemen hebben, hun eigen transactiesystemen, maar gewoon het transactiesysteem van een partner gebruiken. Kijk, in China is dat al veel verder. Hè. Daar is WeChat is ongeveer alles. En dan moet je als bedrijf je daarop aansluiten. Maar we hebben bijvoorbeeld bij ABN AMRO hebben we ook Tikkie. Hè, dat kent iedereen. En Tikkie die maakt ook checkout voor winkels of bepaalde kortingsacties. Nou, hoe kun je dat soort elementen gemakkelijk koppelen aan jouw eigen omgeving? En belangrijk, ondernemers, zorg dat je koppelingen kunt maken vanuit je systeem. Dat is het allerbelangrijkste. Meer hoef je niet te onthouden. Zorg dat je kunt koppelen aan dienstverlening van derden. Want dan kun je bijblijven en de veiligheid wordt gegarandeerd door de leverancier. Want dat kan. Je kunt als retailer, kan je niet meer dat allemaal zelf regelen. Het is te duur, je hebt er geen kennis van en de techniek gaat zo snel. Dat is niet bij te houden. Dus zorg dat je goed kunt koppelen aan de techniek van de ander.
Het helpt ook om je leverancier misschien snel aan boord te krijgen. Ik kan me een verhaal herinneren van Michiel Muller, die eigenlijk als eerste bij Tango betalen. Kon je tanken met een pinpas, dat kon eigenlijk nooit. En dat was eigenlijk veel te duur natuurlijk om te ontwikkelen voor die Tango tankstations. Dus heeft hij gezegd, joh, wij gaan dit maken. Maar als daarna de Shell, de Esso en de BP komt, mag jij als pinleverancier prima dat ook daar overal leveren. Hebben ze gedaan. Ja, uiteindelijk is het ook helemaal niet erg om je technologie gewoon te delen. Want als het de comfort van je klant vergroot.
Nou, kijken we nu wat hij met Picnic heeft gedaan.
Ja.
Ja, dat is toch prachtig als je ziet hoe dat logistieke systeem werkt. En dan krijg je dus, als je bestelt bij de Albert Heijn, dan denk je, waarom weet ik niet precies waar mijn karretje is? Omdat Picnic dat als gewone dienstverlening. Ja, als je dan die manier van transactie doen en het logistieke systeem daarvan kunt kopen. Ja, fantastisch. Ja. Separaat businessmodel. Ja. Het draait niet om die supermarkten.
Nee.
Nee, wat Pik natuurlijk ook weer heel slim gedaan heeft. Het is gewoon heel goed gekeken, ook weer naar Amazon. Die geloof ik dat Jeff Bezos in 2012 al had gezegd van we moeten alles inderdaad kunnen koppelen. Alle processen in ons bedrijf moeten er ingericht zijn dat we het ooit kunnen geautomatiseren. Hmm. En daar hebben ze natuurlijk heel goed naar gekeken.
Ja.
En niet om het automatiseren, maar hoe kunnen we nou met minder mensen dezelfde of een betere dienstverlening doen dan die giganten als een Jumbo of een Ahold.
Ja, en hoe hou je het betaalbaar?
Ja.
En heel lang gewacht natuurlijk met uitrollen. Want ik weet nog, wij stonden ooit op nummer, iedereen volgens mij 8421 op de wachtlijst voor Nijmegen. Maar gewoon, ze hebben echt niet gedacht van, nou weet je, zitten allemaal klanten te wachten op dienstverlening. We doen maar even wat. Maar goed, gewoon echt dan, dat het werkt.
Ja, dus jij was diegene die wachtverzachter kreeg, of niet?
Ja, volgens mij wel. Ja, precies. Ja. En Joris, en nog even misschien nog één goede vraag ook ter afronding. Jij bent chef digitaal, directeur digitaal van een grote bank met 1100 mensen. Hoeveel mannen zitten daarin, in die 1100? Hoe is het om als vrouw leiding te geven aan een digitaal, aan een heel technisch georiënteerde organisatie?
Ja, en daar komt die klant weer naar binnen. Want ik zeg altijd, we zijn van die customer experience. Ja. En ik heb in mijn MT meer vrouwen dan mannen. Okay. Ik vind dat ook heel belangrijk, omdat ik kijk vooral ook naar mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Ik zeg altijd, als je klanten wil helpen, dan zul je die representatie ook in je eigen team moeten hebben. En ik vind dat het nogal wat diverser kan, maar het gaat de goede kant op. Ja, helaas de echt hardcore IT, dat is toch overgrote deel mannen. Mm-hmm. Ja, en ik snap niet waarom. Maar je moet maar eens langs een technische campus rijden. En dan begrijp je dat al in een vroegtijdig stadium.
Selecteert zichzelf uit.
Ja,
dat
je toch, als je als vrouw vind je ook belangrijk hoe iets eruit ziet en of het toegankelijk is. Ik denk dat we daar meer aan kunnen doen. Ik zie het wel veranderen. Ja, ik ben opgegroeid met alleen maar broers. En ja, als je dan anders bent, gebruik dat. En het voordeel is, doordat je in de innovatie zit, denken veel mensen, nou ja, ze is een beetje gek, maar het zal er wel bij horen. Ja, dus ja. Ja, het is een positieve bijkomst. Ja, ja, absoluut.
Ja.
Heb je nog iets wat je wil delen met de luisteraar? Je hebt zo'n ongelofelijke bak aan ervaring. We kunnen geloof ik hier nog wel echt uren over doorpraten inderdaad. Want ja, we gaan ook de luisteraar een keer aan, ja, ja, de auto uitlaten. Of waar dit dan ook geluisterd wordt. Ik heb hier nog inderdaad een paar dingetjes staan. Ook over je tijd bij Nijenrode. Waarbij je erachter kwam dat je een 99% percentiel score hebt op innovatie. Wat zou je nog willen meegeven? Als je nog even één dingetje zou eruit mogen pikken uit je jarenlange ervaring.
Oké, ik ga me heel simpel houden, maar ik verbaas me nog steeds over. Wees klant van je eigen bedrijf. Vraag iedere week, stel vragen. Als je een chatbot hebt, stel zelf vragen. En ervaar met regelmaat hoe jij je klant behandelt. Ik wil ze de kost niet geven van mensen die bij bedrijven werken en zelf geen klant zijn van hun bedrijf. Nou, dan heb je de schijn wat mij betreft al tegen. Mensen hebben ook geen idee hoe hetgeen wat ze achter een bureau hebben uitgewerkt, hoe dat in de praktijk uitwerkt. Dus zorg dat je met je voetjes op de grond blijft. Klant van je eigen dienstverlening. Onderga het zelf. En dan weet je ook wat je te doen staat.
Ja, en of je team nou 1100 medewerkers of twee, blijft dit
maakt
volgen.
Maakt niets uit.
Nou, heel mooi.
Mooi, ja.
En kom allemaal op 19 september naar Future Focused Leadership van Denkproducties hier vlakbij. Steenworp afstand in de AFAS Live. Met heel veel gave sprekers van Amy Edmondson, Yuval Harari, Usain Bolt, Boyan Slat. Nou, we kunnen uren daarover doorgaan. Hans, famous last words.
Leuk dat je er was. We normaal gesproken halen wij iemand, zeiden wel, die een boek heeft geschreven of een presentatie heeft gedaan. Maar ik ken Joris al heel lang. Er zit zoveel ervaring in. Ook gewoon voor mensen die luisteren. Denk ik, ja, potverdorie, ik geef leiding aan een team. Ik geef leiding aan een organisatie. Leuk om dit perspectief eens even voor de microfoon te hebben. Dus dat gaan we vaker doen.
Ja, en digitalisering gaat dus eigenlijk niet over digitaliseren.
Zo is het.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van DenkTank, de podcast van Denkproducties. Wil je meer gave verhalen over de beste leiders, denkers, goeroes uit binnen- en buitenland? Vergeet je dan niet te abonneren op DenkTank via je favoriete podcastplatform. Wij zijn er binnenkort weer terug. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot dan.